Het woord voor onze overdenking vindt u in het u gelezen schriftgedeelte Hebreeën 11 en daarvan het vierde vers. Hebreeën 11 vers 4. Daar spreekt het woord des Heeren aldus: door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Alzo God over zijn gave getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Tot zover. Door het geloof heeft Abel. Daar letten wij op, zo de Heere wil, deze avond. Nadat de apostel heeft stilgestaan bij God, de schepper van alle dingen, van hemel en van aarde, die alle dingen ook draagt door het woord van zijn kracht, gaat hij nu de lezer en de hoorder bepalen bij mensen in wien het werk van God uitgekomen is, openbaar geworden is. Hij zal ze niet allemaal noemen, alle mensen die ons beschreven worden in het Oude Testament. Hij zal daar zelf van zeggen: zou ik verhalen van Simson, van Gideon, van Barak. Dat is de bedoeling niet. Hij haalt slechts bepaalde exemplen, voorbeelden, duidelijk sprekende voorbeelden haalt hij uit die oude bedeling aan. En dan begint hij met Abel. Wel genoemd de eerste martelaar of bloedgetuige vanwege het geloof. Je voelt aan dat onze denkwijze als het gaat over Abel en Kaïn sterk bepaald wordt door een traditioneel beeld. Met traditioneel beeld bedoel ik dit, zoals dichters en schilders en dominees en onderwijzers die geschiedenis van Kaïn of ja, Kaïn en Abel ons hebben voorgehouden. Nou is het allerminst mijn bedoeling om daar een streep door te geven. Maar wel zou ik toch op bepaalde dingen willen wijzen. Er is geen grond in de schrift te vinden om Kaïn voor te stellen als zo'n apart soort boef met een gemene tronie, met een gezicht wat ons niet aanstaat en waar we altijd wel van hebben gedacht: die vent deugt niet. Zo kun je op sommige schilderijen Judas ook zien, precies zo uitgetekend hij als het ware de gemeenigheid en de slechtigheid, die kun je eruit halen. Het roept de reactie al op bij de kinderen: zo'n smerige kerel, je zou hem, je zou hem. Dat is een, misschien een overblijfsel deze voorstelling uit het zwart-wit schema wat je in zoveel boekjes ook tegenkomt. Je hebt slechte mensen. Je hebt mensen die zijn wel slecht, maar die zijn nog voor verbetering vatbaar. Die komen nog een keer tot berouw en worden ook nog gelukkig. En daarnaast heb je dan goede mensen die boven de eerste groepen uittornen in hun mildheid, in hun goedheid, in hun eerlijkheid, rechtvaardigheid. Ja, dat is mooi maar zo pletten, en daarmee zijn al die boeken niet veroordeeld. Maar ik bedoel, je weet zelf, prachtige boeken in de tijd van je jeugd, was Schipper, favoriet, hele mooie boeken ook. Zou ik beslist niet. En toch, als je ze goed leest, dan kom je datzelfde, dat die blauwdruk, kom je toch wat overal in tegen. En als je dan de geromantiseerde beschrijving leest van de Boerenoorlog door Penning, als jongens, dan deed je dat natuurlijk, vond je dat prachtig. Dan heb je ook die slechte Engelsen en die godvruchtige boeren die niet gaan vechten voor ze hebben een gebedje hebben gedaan, maar als ze dan bezig zijn, dan kreeg hij als jongen gewoon zin dat je zegt, ik wou dat ik er ook bij was geweest, want je schiet ze als postduiven neer. Zo, weet je wel, zo mooi. En later vinden ze het dan toch wel weer erg, maar als je die strijd dan leest, dan lijkt het wel of het over lode of tinnen soldaatjes gaat, die je daar achter elkaar neergemaaid ziet worden. Zulke dingen blijven je bij. Het wil niet zeggen dat Penning niet een verdienstelijk schrijver is geweest, en dat die boeken slecht zijn, maar toch, als je nou ouder wordt, dan kan het zijn dat je erin kijkt en dat je in de lach schiet, dat je zegt, hoe is het toch mogelijk dat er een tijd was dat je dat zo prachtig en zo mooi vond, hè? Hoe meer er in de pan gehaakt werd, hoe beter was het, die smerige dieven en uitvinders van het concentratiekamp. Dat is dat zwart-wit beeld. Nou, zo heerst er natuurlijk ook over K in. Een bepaalde gedachte, een bepaalde voorstelling. Nou mag je wat mij betreft alle vloeken die er te bedenken zijn op K inleggen. Huh? Moet je zelf weten. Als je de manier waarop de Heere met hem omgaat leest, die is wel wat anders dan onze manier, zoals wij ermee omgaan. Je weet dat Kain de eerstgeboren was van Adam en Eva. En als die geboren wordt, dan zegt ze, ik heb een man. Misschien kun je nog beter lezen, dat is ook mogelijk, ik heb de man van de Heere gekregen. Sommigen zien daar geen enkele bedoeling in, maar ik geloof toch dat we ervan mogen uitgaan dat daar in het geloof van Eva spreekt, hè, dat in haar waarneming de redder, de verlosser, degene die alles goed zal maken, geboren is. De man die de Satan de kop zal verpletteren. Die de strijd aan zal binden. En als dan Abel geboren wordt, misschien dat, ja, misschien dat hij zo, of een tweeling geweest is, misschien wel. Misschien dat hij wat kleiner geweest is, een beetje, dat hij in zijn uiterlijk niet zo aantrekkelijk is geweest als Kain, maar dan noemt ze hem Abel, dat wil zeggen ademtocht, nietigheid, ijdelheid. Je zou bijna zeggen, wat heb ik aan jou? Wat heb ik aan jou? Wat kom je doen? Nou, is een beetje scherp geformuleerd, maar toch merk je direct dat Eva haar geloof weliswaar gericht werd op de belofte van God, ik heb een man of de man van de Heer ontvangen, maar dat ze niet zoveel verstond van, net zo min als wij, dat Gods wegen hoger zijn dan onze wegen en zijn gedachten hoger dan onze gedachten. dat wij toch doorgaans aanzien wat voor ogen is. Wat onze ogen zien. Daar baseren we onze mening en ons oordeel op. De jongens die zijn groot geworden. En er is geen sprake van dat die Kain, al was hij dan een landbouwer, en had Abel het beroep van schaapherder. Er is geen sprake van dat je op de Bijbel zou kunnen gronden dat die Kain nou zo'n bruut mens was. Nee. Ik geloof dat we dichter bij de werkelijkheid zijn als we Kain zien als een man die bekend staat als een vroom mens ook, die rekening houdt met God, met zijn woord, die van zijn vader en moeder, net als Abel, wat God geopenbaard had in het paradijs, dat heeft hij gehoord. Dat is in zijn hart ingekomen. En daar heeft hij op zijn manier ook rekening mee gehouden. Dat blijkt daaruit dat je leest, het gebeurde dat Kain de Heere een offer ging brengen. Van de vruchten van het veld. Zo. Spontaan. Je leest niet dat hij zag dat Abel een offer ging brengen. Dat hij dacht, nou zal ik ook maar gauw een offer gaan brengen. Nee. Hij gaat zelf uit en verzamelt wat vruchten van het veld. Om die de Heere ten offer te brengen. Wij zijn er natuurlijk gelijk bij om te denken, ja. Maar het gaat om het bloed. Het gaat om bloed, niet om veldvruchten. Ja, maar je moet niet vergeten dat in de Levitische wetten later bij Mozes is ook sprake van spijsoffers voor de Heere. Dus ook het spijsoffer, dat is een bekend en door God aanvaard offer. Betekent dus dat Kain een man was die een offer brengt aan de Heer. Dan lees je dat Abel dat ook doet. En dat Abel neemt van de eerstgeborene van zijn kudde. Ook, daar zou je het wel kunnen zeggen, het beste. Het beste van de kudde. De kracht van de kudde. En die brengt hij ook ten offer aan de Heere. En dan lees je dat de Heere Abel en zijn offer aanzag. En Kain en zijn offer niet. Er staat niet dat de Heere zegt, ja, ik hou niet van die veldvruchten, maar ik hou van dat, van die jonge lammeren. Dat staat er niet. Er staat dat de Heere Abel aanzag en zijn offer. En Kain en zijn offer. En de Heere keurde Abel goed en hij keurde Kain af. Daar komt het op neer. Hoe dat uitgekomen is, dat weten we niet. Staat niet beschreven. Traditionele voorstelling is van de rook die naar beneden slaat. Van Kains offer. En dat bij Abel de rook rechtstreeks omhoog ging. Maar het kan net zo goed dat de Heer gesproken heeft door vuur. Dat er vuur van de hemel gekomen is, net als bij Elia op de Karmel, die het offer van Abel heeft verteerd en het offer van Kain liet liggen. Dat wekt verbittering. Kain is boos. En hij vindt het een onverdraaglijke gedachte dat God, zoals hij denkt, de voorkeur geeft aan zijn broer boven hen. Ja, misschien zeg je vanuit ons menselijk verstand, begrijpelijk, hij zal wel verdachten, wat scheelt er nou eigenlijk aan? Wat scheelt er nou eigenlijk aan? Hoe komt dat? In ieder geval, de Heer ziet dat en de Heer spreekt tot Kain. En de Heer zegt tot Kain: Kain, waarom zie je er zo slecht uit? Zo mager en zo bleek, zo nors. Hoe komt dat? Waar word jij door opgegeten van binnenuit? Hij geeft geen antwoord, maar de Heer zegt: indien gij wel doet, er is vervolging. Maar zo niet. Jongen, kijk uit. De zonde ligt voor de deur. Die ligt op de loer. Met andere woorden, indien gij wel doet en deze boze weg laat varen en heerschappij oefent, dan is er verhoging. Dan gaat het goed. Als je dat niet doet, dan word je gegrepen door de tijger, door de leeuw, door het wilde beest van de wraak, van de vergelding, van de bloeddorst, van de nijd. Indien gij elkander bijt en vereet, zie toe dat ge van elkander niet verteerd wordt. Er is in de haat een verterend element. Hij is gewaarschuwd, maar hij gaat door. En op zekere dag, als hij met zijn broer in het veld is en over het een en ander praat, dan acht hij het moment gekomen, hij pakt een stuk hout en hij slaat zijn broer dood. En weer komt de Heere tot hem: Kain, waar is je broeder? Ben ik mijn broeders hoeder? Kan ik op hem passen? Maar de Heer heeft het gehoord, de stem van het bloed. En de Heer laat wel merken dat hij alles weet. En Kain raakt in het druk en hij zegt: ja, nou is het afgelopen met mij. Iedereen die mij vindt, die zal me doden. En ze zullen zeggen: dat is die broedermoordenaar. Laat hem niet leven. Weer betoont God zijn langmoedigheid en zegt: dat zal niet gebeuren. Ik zal een teken aan je geven dat dat niet gebeuren zal. Je zal niet gedood worden. Maar de aarde vervloekt je. Je zal een zwerver zijn, man, op deze aarde. Zonder rust, zonder duur. Kain zegt ook nog: mijn misdaad is te groot dan dat ze me vergeven worden. Kan niet meer. Hier is geen vergeving voor. U weet de geschiedenis, u wist hem al, ik breng hem slechts in grote lijnen even in herinnering. Wat is mijn bedoeling met dit te zeggen? Dit waar we mee begonnen zijn. Wij hebben een bepaalde bril op en dan kijken we door naar Kain. En kijken we naar Abel. En ons hele leven is daarvan doortrokken. Dan kun je eigenlijk bij al onze godsdienstige overwegingen, dacht ik vanmiddag nog: Heere, laat me iedere dag bidden. Bekeer mij tot u, dan zal ik bekeerd zijn. Genees mij, zo zal ik genezen zijn. Alleen al met het oog daar op. U zegt, wat is daar dan zo erg? Dit. God die zijn zon doet opgaan over bozen en goede, regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. God die zo vol geduld is over dat ene mensengeslacht, Adam. En dan de mens, die desnoods in naam van God zijn medemens en zijn naaste oordeelt, vervloekt, uitmaakt voor alles wat mooi en lelijk is, en als een soort rechter tevoorschijn treedt en zegt, ja, was ik al bang voor. Want lang geleden heb ik hem eens gesproken en toen dacht ik al, hij is niet te vertrouwen. Die man had iets in zijn gezicht. Plat gezegd, ik weet niet of het Amsterdam is of Rotterdam is, maar zijn fysiognomie stond me niet aan. Zo, weet je wel. Nee hoor. Dan moet je na indenken, dat is nou een mens aan het woord. Je zou ook kunnen zeggen, mensen, zo voel ik het tenminste aan, daar is nou een Abel aan het woord. Ja, maar een Abel in eigen oog. Een Abel. Hij heeft misschien de jas van Abel aan. En de naam van Abel tot zich genomen. Maar zijn stem, zijn diepste intentie is uit Kain. Dat kan een mens nou niet aanvaarden. Ik zeg dat, maar je moet niet denken dat wij hier bij elkaar zijn. Al is dat een bijbelezing om elkaar met praatjes bezig te houden, zo is het niet. Dat kan een mens nou niet aanvaarden. Dat kan ik niet aanvaarden. Die waarheid. Dat ik Kain ben. Dat je de mensen niet kunt opdelen in Kains en Abels. Maar in Kains. Mens is zo doortrapt goddeloos. Ook godsdienstig. Juist godsdienstig. Dat als die zegt, we hebben zo'n Kains gehad, dan bedoelt hij nog niet meer dan doorgaans. Daar ben ik nou Abel voor, om daarachter gekomen te zijn dat ik Kain ben. Dan is hij er nog wat mee. Want om werkelijk toe te stemmen, ik persoonlijk derf de heerlijkheid. Oh, daar moet je niet mee aankomen. Bij wij Abels. Want ieder mens, en als de Heer je eraan ontdekt, het woordje oordeelt, dan ga je ook wel eens rillen van je eigen. En bibber. En zo'n pijnloos diepe afgrond, waar die dan in kijkt. Dat die, en dat bedoel ik niet op onze gewone koffiepraatjes, helemaal niet hoor, helemaal. Maar dat hij tot in het diepst van zijn ziel een Kain is, een godsdienstige Kain. Ikzelf. Dus dat beeld wat wij ervan hebben, dat valt in scherven. Je kunt niet zeggen, godsdienstig gezien, bijbels wie, ja, je hebt Kain zijn, ook al staan ze allebei in de Bijbel. Want Abel had ook Kain kunnen wezen, bij wijze van spreken, hè? Ja, Abel had het ook kunnen doen. Wat? Ja, godsdienstige mensen worden woest dat hij zoiets zegt. Ja, voor hetzelfde geld had Abel het gedaan. Dat hij zegt, jij lelijke Filistijn, denk je dat ik me eigen door jou dood mag maken? Ik zei een klap voorwezen. Kan toch? Of niet? Oh, als we zo zijn ogenblik de dingen zien, dan voel je dat er heel wat staat te wankelen in ons leven. In onze beschouwingen, in onze gesprekken, in alles wat van ons is. En dat de dominee ook maar makkelijk zegt, ja arme zondaren, wij arme zondaren. En dat we als arme zondaren alleen uit genade zalig worden en dat we zo arm zijn. Ja, zo arm als ik, mensen die zo arm ben. Dat je niet weet hoe je preekt en je weet niet hoe je bidden moet en je weet niet hoe je dit moet en je weet niet, nou ik hoop dat jullie ook nog eens zo arm worden. Het is allemaal vervloekt van de Heere Zebaot. De Heere moet er niks van weten. De Heere weet maar van één naam. Dat is de naam van zijn geliefde zoon die hij geopenbaard heeft. Uit zijn eeuwig welbehagen. De rest is alles waardeloos. Nou ja, nogmaals, ik geef u groot gelijk. U zegt in uw hart, ja dat is makkelijk gezegd. Dat weet ik. Het is makkelijk gezegd. Daarvoor zijn we ook bij elkaar. Om het elkaar te mogen voorhouden. Zelf en u. Maar de praktijk van het leven. Oh. Het is nergens zo'n grote slachthuis. Zou je wat dat betreft zeggen. Dan de kerk. Er is één groot slachthuis. Waarin de een de ander slacht. De een zegt tegen de ander. Ja, maar dat heb jij geen kennis aan. Daar weet jij niks van. Dat geloof ik niet, want... Ja. Een vrome man zei ze op gezelschap, een hele vrome man, maar hij wist niet dat hij Kain was. Maar die zei eens, ja, dominee. Die man die kan ik maar niet volgen, die zit altijd met te lachen. Maar die man zat ook altijd te lachen. Kwam van de zenuwen, denk ik. Maar goed, had altijd een glimlach. Of, en is dat nog vol met grappen ook, dat de mensen het dreigend amper goed konden houden, als hij aan de praat ging. Totdat hij dood ging toe, toen zat hij nog te brullen van de lach in bed. Toch was hij erg bang voor de dood. Maar goed, goed afgelopen met hem. Maar toen zegt de dominee, die zegt tegen die man, die zei, ik geloof niet, want hij lacht. En ik heb nooit in de Bijbel gelezen dat God gelach heeft, of dat de Heer Jezus gelach heeft. Maar toen maakt de dominee zei goed boos en die zei, wat er staat in de Bijbel, ik zal lachen als je vrezen komt en spotten wanneer je verderf daar is. Die nam het voor dat lachen bekje op. Maar daar heb ik. Dat is een klein voorbeeld uit de praktijk van het leven. Wanneer ben ik nou werkelijk op een plaats? Ja, van Adams kant gezien zou je zeggen als die in de hel ligt. Maar nou vanuit het woord gezien. Wanneer neemt hij die plaats nou in? Want die vecht zijn eigen dood, want bij al zijn gebreken die hij wel toestemt te hebben, wil hij toch Abel zijn. En niet Kain. Want Kain is een vervloekte, Kain is een verworpene. Kain die heeft net als Esau, hè, die heeft het offer veracht. En Kain dit en Kain dat, moordenaar. En hij zegt er dan nog wel bij, het is enkel genade dat wij het niet zijn, dat wij het niet gedaan hebben, daar zijn we voor bewaard gebleven, maar ondertussen stapelt hij de stenen boven Kaïns hoofd hoog op. Als je nou een stap verder gaat en je bedenkt bij je eigen dat Jezus Christus in de wereld gekomen is tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat kon het niet. Ja, God neemt het zijn hoogst kwalijk. Hij zegt, wee u. Wee u. Maar dat is de praktijk van het leven. Alles deed eraan mee. De Romeinen, Pontius Pilatus, Herodes, en enkele vrienden, zou je zeggen, die hadden nog niet de moed meer om overeind te blijven. Hoe kwam dat? Hoe kwam dat? Deze man, deze rechtvaardige zoon, die prikkelde ons in onze ingewanden. Waarom? Als je naar hem luisterde, als je goed let op wat hij zei en wat hij deed, dan kreeg je het gevoel soms, hij denkt zeker dat ik een Kaïn ben, maar dat ben ik niet. Ik ben Abel. Zou je er geen rekening mee houden met wat wij allemaal doen of laten? Zou je er geen rekening mee houden dat wij van Abraham afstammen? En Abraham was Kaïn niet, dat krijg je in zijn hoofd. Als hij dat soms zou denken. Altijd als de Heer Jezus door dat Abels manteltje heen prikte, kwam uit wat wij niet willen weten. Dat wij geen Abels, maar dat wij Kaïns zijn. En we willen zo graag Abel wezen, en dat zijn we ook, doen we net. Dat wij Abel zijn. Maar dan komt de Heer Jezus en die tornt er een beetje aan en die zegt, ja, maar dan heb ik toch nog wel wat vragen. Want jullie zeggen al dit en dat, maar kijk eens. Als je aan een boom nou goede vruchten wil zien, dan moet eerst de boom goed zijn. En dan kun je goede vruchten verwachten. En jullie houden mij niet voor de gek, wil de Heer Jezus zeggen. Ik praat even heel menselijk, omdat we zo menselijk zijn. Jullie kunnen mij niet bedriegen. Ik laat me niet bedriegen door die mooie profetenmantel. En dat je daar opeens halverwege op de straat stilstaat en je handen naar de hemel legt en gaat staan te bidden. En dat je met een groot gebaar daar even wat goudstukken in de offerkist laat vallen. Laat ik me niet doorheen. Kijk daar. Die vrouw. Hé, hey, die keert de portemonnee om. De laatste penny al wat ze bezat. Je hebt meer gegeven. Hij is toch een na idee. Je zou haast denken dat we van de verkeerde partij zijn. Dat we van de verkeerde kant zijn. Je zou haast denken dat hij ons houdt voor, ja, maar dat kun je ook weer niet zeggen. Voel je die geprikkeldheid, die nijdigheid, want eigenlijk zou je moeten zeggen, dat is nou Abel. Dat is nou echt Abel. Je hebt geen kwaad in het zin. Die zegt gewoon, ik ben niet gekomen om de wereld te verdoemen en te veroordelen. Laat dat maar aan de fariseeërs en de schriftgeleerden over. Die zijn altijd bezig met splinters in het oog van de broeder en de balk in het eigen oog zien ze niet. Dus ja. Kijk, en dat bedoel ik nou. Daar hebben wij nou ons mooie Abeltjes idee voor eeuwig verspeeld. Daar, toen Jezus Christus op de aarde kwam, toen kwam de werkelijkheid voor de dag. Wij dwaalden allen als schaap. We keren ons en ieder naar onze wegen. Wij draaiden het om zoals we gewend waren te doen. Oh, dat was Kain, dat is Judas, dat is Biliam. Die, oh, die komt nog eens aan de strop. Die springt nog wel eens te water. En als er dan zoiets gebeurt, ja, dat dachten we wel. Zo praten we. Als je het goed gaat ontleden, dan zeg je verschrikkelijk, verschrikkelijk. Wat? Dan krijgt het nog meer betekenis, dat versie. Wat is een mens? Wat is in hem te prijzen dat gij hem kent en gunsten wil bewijzen? Dan zeg je, dat is allemaal weggegooid bloed. Weggegooid bloed. Voor zulke schurk. Ja, maar dan komt het uit. Daar staat daar heel de massa op, hè, tegen die ene Abel, die onze nietigheid deelachtig wilde worden, onze broosheid wilde aannemen, onze vloek op zich wilde laden, en die zichzelf aan God wilde geven, geheel en al, als een levend offer. En niemand kan er tegen. En in plaats van de schuld bij onszelf te zoeken, zoeken we de schuld bij hem. Hij is een godslasteraar. Hij is van de duivel bezeten, zijn er, die gaan nog verder. Anderen maken er zo'n nare opmerking over van, wij zijn niet uit hoererij geboren. Anderen proberen zijn naam te vernietigen door te zeggen, wat denkt hij wel, zijn broers en zijn zussen die zijn bij ons. Laat hij nou alsjeblieft niet netten of dat hij wel bijzonder is. Daar zie je het nou. Daar zie je nou de waarachtigheid van het woord van God. Dat er niemand is op de hele wereld. Of hij is een Kain. Zoals wij die uitgetekend hebben. Die mensen met dat mooie, eerlijke, open oogopslag. Ja, die dragen ook op hun voorhoofd. Allemaal. Nou, ik heb wel eens gedacht, als de Heere God ons niet inwint voor de waarheid, dan gaan we eraan. Vroeg of laat. Dan barst de bom bij mij, of bij u, of bij ons allemaal. Dit is onverdraaglijk. Het is gewoon onverdraaglijk. We slaan vaak dat stuk over. Hè? Dit stuk slaan wij vaak over. Mensen zeggen wel eens, ja, je hoort zo weinig van dit of van dat. Maar ik wou dat we zo eens bekeerd werden. Dat noem ik nou bekering. Dat je dat waarachtig gaat geloven. Hoef je niet voor mij bij te huilen. Geen verhaaltjes te vertellen. Hoef voor mij helemaal niet. Maar dat waarachtig geloven. Ik dat ben. Als dat nou mijn eerste geboorte is, daar ben ik nou mee bezet en mee bezeten. He? Zoals Kain ook. Het is geen slechte kerel. Zoals wij dat dan zo doen. Hij brengt nog een offer ook. He? Misschien dat we hem ook wel voor Abel houden. Een klein beetje. Dat etiket plakken we dan maar op een ander. Die Kain is. Om dat nou waarachtig te geloven. En nou te beseffen, ja, dat het helemaal niet klopt. Die communist en die socialist, gooit maar gerust op één hoop met die SGP'er. Één hoop. Is geen verschil in. Tja, mens, nog aan toe ben je helemaal krankzinnig. Ja. Dat kan wel zijn, dat mens zo zegt. Maar als er die Abels idee achter zit van ons, en die zit er meestal achter, ik zeg het u, die zit er achter, maar de mens wil het niet weten, die zit overal tussen te groeten, die Abels. Hoog niet. Nou, als dat erachter zit, dan zeg ik, komt allemaal op hetzelfde. Nee, jongens. Zoveel verschil niet. Je hoeft geen enkele verachting te hebben. Het is typisch, hè, dat in de verschillende dingen, dat mensen zo verschrikkelijk bang zijn voor de communisten. Dat ze denken, als de communisten komen, ik Abel, ik arme Abel, ik word dan het eerste tegen de boom gezet en doodgeschoten. Of opgehangen of wat dan ook. Hij kan er geen eens aan denken om ermee te praten. Want, nee, dat is het ergste wat er is. Maar ik ben het ergste. Ik. Dat ben ik. Je kunt, je kunt dat niet in klassies en groepjes gaan verdelen en zeggen, ja, Abel, Nietzsche of Lenin of weet ik wat allemaal. Wij hebben alle gezondheid. Ja, maar dan haal ik toch alles omver. Dan blijft er toch niks meer, want wat heeft het dan nog voor zin? Het heeft allemaal veel zin. Het heeft allemaal veel zin. Je moet niet denken dat ik hier bepaalde nobele bedoelingen wil veroordelen. Maar wil het wat opleveren in deze wereld? Wil er wat van uitgaan, waarachtig van uitgaan? In het gewone leven op het platteland en in de Tweede Kamer? Dan eerst terug. Dan eerst terug. Dan eerst dit aanvaarden. Anders zegt het niks. Dan kan ik niet begrijpen dat de mensen zeggen in de wereld, hou alsjeblieft op over die lui, joh. Alsjeblieft op. Ze beginnen te praten, dan kots ik al. Kan ik levendig voorstellen. Ik zeg, je hebt er gelijk in, man. Je hebt groot gelijk. Want daar staan de redders van het vaderland. De stem van de roepende in de woestijn. He, je kan ze allemaal. Ze hebben de gezichten allemaal nog mee, ook. Maar er zou wel meer van uitgaan, denk ik. Als dit waarachtig geloofd werd, daarom dat is zo sporadisch. Je komt nog zat mensen tegen die wat geleerd hebben en ook nog wel bekeerd zijn, maar je komt weinig Karins tegen. Weinig die in het verborgen de nood klagen dat ze dat nou werkelijk zijn. Ja, ik heb mijn broer doodgeslagen. Mij arbeid gemaakt met uw zonde en met uw gerechtigheden, om onze overtredingen verwond. Je zou kans hebben dat dat nog indruk zou maken onder Gods zegen. Deze gang. Je zegt, kerel, schaam je maar niet, ik kom wel even naast je staan, hoor. Of denk je dat omdat jij nou zo heet en ik zo, dat dat wat. Nee. Nee. Kijk, en waar dat nou in een beginnetje mee gemaakt wordt, mag ik het noemen een begin maken? Door de geest van God. Waar de Heer nou dat begin gaat maken, verder komen we misschien niet. Het wordt plotseling afgebroken door de dood, dan is het gelijk, dan is Abel voorgoed onthoofd. Ja, die ingebeelde Abel bedoel ik. Nou ja, dan hoeft hij niks meer klaar te maken. Maar in het leven is het nog maar een begin. Maar dat beginnetje zou ik toch willen zeggen, dat hebben we allemaal hard nodig. Zo hard nodig. Ja. Om iets te verstaan van de genade en van de ontferming van God. Dat je zegt, nou wordt het nog, ik heb een zegging misschien vroeger, heb ik wel eens gezegd, het zal nog een eeuwig wonder zijn als zo een als ik zalig kan worden. Maar als je dan terug uitkijkt en je zegt, ja, maar ik begreep er nog niet de helft van. Want nou zou ik het wel van de daken willen roepen dat een eeuwig wonder van Gods soevereine genade is alleen om die ene Abels wil. Ik zaligmaak.
Ik kan het niet begrijpen. Niet begrijpen dat de Heer de hand eraan houdt aan zo iemand. Kijk, laten we nou vanuit die achtergrond tekstjes lezen. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kain. Door het geloof. Ja. Ik zei straks, een goed mens brengt een goed offer. Een slecht mens, die brengt een slecht offer. Zo zou je toch kunnen stellen, als je denkt aan die gelijkenis van die boom. Het is geen goede boom die kwade vruchten voortbrengt. En het is geen kwade boom die goede vruchten voortbrengt. Je zou zeggen, dat kan gewoon niet missen. Maar nou kom je op een gevaarlijk terrein. Dat zou er dan dus op neerkomen, hè, dat de Heere gekeken heeft naar Abel en gedacht. Ja, jongen, jou mag ik wel. Er zit wat goeds. En dat hij bij Kain gezegd zou hebben, net als wij, zeggen van anderen, nee, jij staat me niet aan. En daarom hoef ik je offer ook niet. Betekent het dat? Ja, hoe is nou een boom goed? Wat is nou een goede boom, wat is een slechte boom? Een goede boom is die gelooft. Je kunt er van alles bij trekken en zeggen, ja, maar ja, nee, een goede boom is een goed. Is aan een vrucht zult je ze kennen, dat is toch duidelijk? Nou, de een begint te schreeuwen, nou, dan is het met mij wel verloren en de ander heeft jou een meester. Ja, dat kan wel zijn, geloof dat dan maar. Kijk eens, als ik een goede boom ben, als ik een goed mens ben, dan steel ik niet. Maar als ik van binnen niet deug, dan komt het er naar buiten uit. Dan steel ik, dan moord ik, of wat dan ook. Ik kan me niet indenken dat een werkelijk goed mens, dat die steelt en doodt. Jongen, moet je daar nou toch uitkomen? Ja. Hoe moet je daar nou toch uitkomen? Want aan de ene kant willen we graag dat Abel, en er zit wat in, dat Abel toch een ander mens was. Maar hoe is die een ander mens? Hoe is die een ander mens? Nou ja, dan willen we dat graag gaan omschrijven in de manier dat hij zijn dieren offert, de eerstgeborene, en dat hij daarmee blijk geeft, en dat hij toch, nou staat er niet in de Bijbel, hè, maar als je Abel, ja zeggen, als je dat leven van Abel ziet en Kain, en je zou, als het in de Bijbel gestaan had, dan zou je er wel geleefd hebben, dan zou je het verschil wel gezien hebben, hoor. Abel had geen zin in knikkertje spelen, en Abel kon geen spelletje meer doen, enzovoorts, en Kain die deed niet liever dan spelletjes en dammen en sjoelen en noem maar op, al die dingen meer. Maar daar had Abel geen behoefte aan. Zo, dat is zo de gedachte. Ja, er staat door het geloof. Door het geloof. Het geloof is ook betrouwen. Ja, maar wat vertrouwde die Abel dan? Waarom ziet de Heere nou naar hem en keurt hij het offer goed? Omdat hij Abel goed keurt, daarom keurt hij het offer goed. Hoe kan dat nou? Want Abel was toch ook een zondaar? Je hebt net gezegd dat Abel had ook Kain kunnen wezen, bij wijze van spreken. Ze hebben één natuur, één vader en moeder. Wat betrouwt die man dan? Het klinkt heel eigenaardig, maar die man, die gelooft dat God goed is. Hè? Ja, Die man die gelooft dat God goed is.
Barmhartig en rechtvaardig. Wat je allemaal in het bloed gezien hebt, dat kan ik niet nader omschrijven, want dat schrijft de schrift ons niet allemaal in. Maar dit is duidelijk, dat hij geloofd heeft in wat God zei, ik zal. Nu slacht Abel die dieren, volgens sommigen, dat kan, heeft hij dat van de Heere geweten. Adam en Eve hebben het hem kunnen vertellen, hoe God de eerste dieren slacht om de mens met dierenhuiden te bekleden. Abraham komt daarmee bij God. Waarom? Om het goed te maken? Nee, wat heb je nou? Wat heb je nou aan zo'n dood beest? Wat heb je nou aan zo'n bloedend lammetje? Wat heb je daar, wat zou God daar nou mee moeten doen? Kijk, als je nou een spijsoffer brengt, of als je nou de Heer iets geeft, een mooie zilveren vaas, ik spreek even menselijk, of goud, of een mut aardappelen, of weet ik wat, wat je de Heer, zoals de heidenen, die allerlei ingrediënten aanslepen en brengen bij die afgoden, om die afgoden toch gunstig te stemmen. Dat kunnen wij nog wel indenken, maar wat heeft de Heer nou aan zo'n... En zo'n slachtbeestje, dat daar ligt een, en dat God daar nou nog vuur op laat komen en verbrandt, ziet niks van over. Ja, dat zijn nou Gods maatstaven. Dat is nou Gods oordeel. God zegt, Abel, zo ben je precies goed. Je staat daar. Ergens weet je niet wat je beginnen moet. Je kan het niet meer goed maken. Je kan het niet meer goed maken. Wat er gebeurd is, is er gebeurd. Je bent een zondaar, een overtreder. Daar sta je. En nochtans geloof je. Je gelooft. Dat je met jouw bloed kun je niet meer betalen. Dat is te slecht, te zwak. Dan zou hij al die schapen kelen, maar dan nog. Abel, je staat daar zo. Beschuldigd. En je denkt bij jezelf, wat is er nou in mij dat naar God vraagt? Dat wat voor God over heeft. Er is in mij niets. Heere, ik ben niets. Ik ben een ademtocht. Een ijdelheid. Een nietig ding. Nou zegt God, dat keur ik goed. Ja, maar zo is niet. Daar komt de pauze om doen, kijk. Maar zo is niet. Nee, dat zal wat anders kosten. Nee, dat kost niks anders dan. Het kost de dood van de zoon. Dat kost het. Van het ware lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Maar niet te... reageren daarop dat de Heer als het ware laat merken, Abel, ik ben met jou eens. Jij kan niet meer te betalen. Niet meer betalen. Maar ik ben blij met je. Want het is tenslotte zijn eigen werk. Ik ben blij met je. Dat je het leven los weet te laten. Dat daar ligt te bloeden op het altaar. En ik zal er getuigenis over geven. Ik zal het vuur erop laten neervallen. In plaats van op jou. En daarin zal ik je laten merken mijn gunst. Mijn verschonende gunst. Niet om mijn recht te vernietigen. Maar om dat recht uit te voeren wat bij eeuwige van eeuwigheid bij mij is. Om jou zalig te maken. Om een ander, in een ander. En daarom komt die bliksemstraal niet op jouw arme hoofd terecht, Abel. Want ik vind jou een goed, heilig man. Waarom? Omdat je gelooft. Ja, Abel zal ook wel. Je hebt zelf gezegd dat Abel ook in Kaïns natuur had. Ja, dat kunnen we allemaal wel zeggen. Dat is allemaal waar. God zegt, die boom is goed. Want die gelooft. De belofte. Het offer. God zelf. Die het heeft toegezegd. Hij zal het doen. En dat behaagt God. Door het geloof maakte Abel een goede indruk. En Kaïn was zijn offer veel meer. Dat zou veel meer betekenis. Want dat offer, dat betekende voor Abel afstand doen. Voor Kaïn niet dan. Nou nee, ergens niet. Dat kun je daar uit de tegenstelling opmaken. Abel heeft niet in geloof geofferd. Als je niet in het geloof offert, dan betekent dat dat je de Heere als een vroom mens en als een godsdienstig mens, die nog wel naar de kerk gaat, die zijn offertje brengt, hè, die daarmee bij de Heere wat denkt te kunnen bereiken. En als de Heer het dan niet leuk vindt, de Heer vindt het niet mooi, de Heer neemt het niet aan, dan worden we woest. Op onze broer, maar eigenlijk op God. Eigenlijk op de Heer Jezus. Die zegt, is uw oog nou boos omdat ik goed ben? Abel, Kaïn, geloof. Betrouwen. Doevlucht. Bij de herder. Bij de God van de belofte. Bij de God die doet leven uit de dood. Bij de schuldoverneming. Bij het in zichzelf verloren. Kaïn. Het wordt tijd voor een offertje. Nou, kijk niet op een patiënt. Dat doet Kaïn niet hoor. Heus niet. Hij grijpt zo de garven bij elkaar. Hij haalt appels van de bomen en wat er allemaal gegroeid heeft. Allemaal voor God. Allemaal voor God. En de Heer doet net dat hij niks ziet. Wat? Kun je indenken dat de mens hels wordt? Dat zijn duivelse natuur ontbrandt? Als hij dan merkt dat de Heer dat offer wel aanneemt en het jouwe niet. En dat de Heer dat droppie wat een kind op de schoorsteen legt in de kinderlijkheid voor de Heer bestemd is, dat een droppie, hè? Het kind weet niet beter. Dat de engel in de hemel glimlacht. En dat de Heer zegt, laat ze tot mij komen. Kan de mens niet tegen ons. O mens, je zou zeggen, de kerk wordt dan gewoon een slagplaats van woede en ergernis. Dat kan niet. Ik kan dat niet aanvaarden. Als mensen iets tegen je zeggen, kun je misschien een beetje in de plooi houden. Nou ja, je zegt, ja, hij zegt dat wel, maar... Als je iets tegen mij zegt, dan kan ik misschien mijn gezicht in de plooi houden. Maar is God geen notitie ervan? Nee, niet. En God steekt het vuur er niet onderaan. En God zegt van alles. Nee hoor. Het gaat helemaal niet om jou, het gaat niet om dit. Het gaat alleen om mijn grote naam. Ik zal groot worden. Ik, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ja, maar kan dat? Nee, nee, we kunnen het niet hoor. Laat maar eerlijk zijn, als we een knuppel hadden, dan zouden we hetzelfde doen. En we zouden God en de naaste proberen te doden om toch de inbeelding vast te blijven houden. We zijn zo beroerd toch niet. We zijn toch nog wel een beetje Abel, onschuldige Abeltjes.
Kain brengt bij God, hij is Abel nog voor ook. Hij grijpt met grote handen naar de spullen, voor God. Je zou zeggen, daar heeft God tenminste wat aan. Naar die kinderlijke begrippen van mensen, dat God ook zou eten zoals de heidenen denken. Maar de priesters die wisten wel beter, want die namen het stiekem weg, 's nachts of door een onderaardse gang. Dat kun je lezen in de apocryfe boeken. Maar de eenvoudige mensen, ja, elke dag werd een nieuwe voorraad gebracht en 's morgens was het weg. Het wilde wel in. Zo is het met Kain ook. Nou, God, dat is nou voor u. Het is alsof de Heere zegt, man, wat denk je wel? Mij is het goud en het zilver en het vee op 1000 bergen. Wou je mij wat geven? Wou je mij het leven geven? Ik, de levende. Moet ik naar die mooie appeltjes kijken? Die alleen maar te danken heb aan mijn lieve zoon. Die daar in mijn besluit als geslacht staat. En er mij nog van geven. Ik wil er niks mee te maken hebben. Laat mij maar ruiken aan dat bloed, dat brandende bloed. En die rookwolken die daarop stijgen. Laat mij maar kijken naar die Abel die er een beetje beteuterd bij slaat met een kruimeltje hoop in zijn ogen op de levende God. Dat God hem niet verteren en verdoemen zal. Maar hem zal zalig maken waar vader Adam van verteld heeft en moeder Eva. Ik zal vijand. Oh, dan zie je precies, hè. Wij Kains dragen wel wat aan. Natuurlijk. Natuurlijk. Maar we geven niet onszelf prijs. Dat kunnen we niet. De Heer kan heus wel wat krijgen. Maar ik heb mijn eigen er niet voor over om te bekennen op de weegschaal. Ik heb niks meer te geven. Heren, hier is wat goeds van de kudde. Van de kudde, ja. Het is gegroeid onder uw zegen. Daar ligt het dood bebloed. Kan ik niet. Ik moet wat levendigs hebben. Iets met een kleur erop. Iets wat waarde heeft en betekenis. Nou, door het geloof, Abel heeft getuigenis bekomen dat hij rechtvaardig was. Hoe deed de God dat? Nou ja, misschien door vuur van de hemel te laten dalen, zoals ik zei. Niet zoals sommigen denken bij het laatste gedeelte van dit vers dat er in de Bijbel staat dat het bloed van Abel om wraak roept. Zo moet je het niet zien. Want Abel roept niet om wraak. Die is al lang in de hemel. Dus die roept niet om wraak, die man. Als dat zijn laatste gedachte geweest zijn op de aarde. Om gewroken te worden. Nee, dat denk ik niet. Maar zijn bloed. Dat roept om wraak. Alle mensen bloed. Ook die vandaag zijn afgeslacht. Dat roept ook om wraak. Alle bloed dat vergoten wordt ten onrechte. De moord en noem maar op. En dat roept allemaal om wraak. Net als Abels bloed. Maar hij heeft getuigenis gehad. En hij spreekt nog nadat hij gestorven is. Niet vanwege de wraak. Maar daardoor. Die in mij gelooft. Zal leven al waren die ook gestorven. Die in mij gelooft, hoe armzalig die er ook bij staat in zichzelf. Zichzelf veroordelen als een Kain die wel waard is om opengesneden te worden en leeg te bloeden. Zoals dat lammetje daar op het altaar. Daar zegt God van, ja, ik heb in mijn zonen welbehagen. Dat bloed is er, Abel. Dat bloed is er, zondaar. Dat van mijn lieve zoon, dat is vergoten tot een verzoening voor al uw ongerechtigheden. Kijk, zo spreekt hij nog nadat hij gestorven was. Dat betekent, we hebben datzelfde geloof nog nodig. geloof in de verzoening. En de verzoener, het geloof dat je leest, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening voor onze zonden. Je moet natuurlijk even goed in elkaar houden, maar dan zou je wensen, nou, het zou toch wel groot zijn als we vanavond allemaal als K1's eronder zouden. De dominee, kerkraad en de leden allemaal als K1. Niet om onze broeder dood te slaan, maar in de erkentenis. Hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Heren, wat waren we verdwaasd, wat zijn we verdwaasd en blind voor alle geestelijk goed. Wees ons genadig, gij die Abel opnam in heerlijkheid, terstond wees ons genadig. En hij is genadig. Hij is genadig. Zo worden wij dan ook niet meer als Abels in onszelf zalig. Met dat vertekende beeld van die lieve jongen. En daarnaast die lelijke verraaier, die gemene boef. Die zo slecht was om zijn broer dood te slaan. Maar wij worden zalig als zulke overtreders. Waarvan gij dieven en moordenaars zijt, heeft Petrus gezegd. De apostelen, welke gij gekruisigd hebt. Nou, als we eens bekeerd zijn, zei de Heer tot de Petrus, als we eens bekeerd zijn, dat mag je vandaag nog zeggen. Zo versterkt uw broeder. Kom je er een tegen? Die geen raad meer weet? Dan mag ik dat vertellen. Lees verzoening, jongen. Nou, juist. Ja, nee, maar dan moet je nou niet mee komen. Het is nou te laat. Het is nou te laat. Ik heb tegen hem zo verschrikkelijk gezondigd. Ik kan het niet zeggen. Nee, nou is het precies op tijd. Nou is het precies goed. Luister nu. Dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken. Geloof je dat? Als je het gelooft, dan zegt de Heer het zo. Die man, die hoort erbij. Die vrouw, die hoort erbij. Ja, zegt heel de wereld en alle Abels, maar dat zal niet gaan. Daar geloof ik niks van. Wat heeft hij nou gedaan, of wat dit of dat? Heb het opgegeven. Heb het opgegeven. En hij staat zo arm en leeg als die is. Bij het bloedende lam. Nou, zegt de Heer, dat keur ik goed. Alles is vergeven. Ik hoop dat we iets ervan, hoor. Je kan het niet zeggen. Zoals de Heer het zegt. En beoogt. Maar dat we er iets van mogen aanvoelen. Aan de ene kant vind ik het niet erg als over mijn of over uw rug een rilling loopt dat je zegt, oh, oh, oh. En ik vind het verblijdend als je tegelijkertijd mag zeggen, en nochtans, al is er dan geen rund op de stallingen, geen vruchtje meer aan die vijgenboom, het offer staat er. Het lam is geslacht. Amen.